Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, uit Handelingen 7, het u gelezen schriftgedeelte dus. Ik lees daar alleen uit voor het 53ste vers, Handelingen 7, vers 53. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij waren nog steeds bezig met de les uit het verleden. We zijn de vorige keer gekomen tot en met vers 43. Waar Stefanus dat oude volk heeft beschuldigd van afgoderij, beeldendienst, sterrendienst. En nu zijn we gekomen aan het laatste stukje van zijn redevoering. Tabernakel, tempel, toepassing. Zo zou je het wel kunnen omschrijven. En als je nu goed luistert, dan merk je dat er een climax in zit. Het gaat naar een hoogtepunt. En dat hoogtepunt, dat wordt veroorzaakt door het feit dat Stefanus uitmondt in het dieptepunt. Gij hebt die veelgeroemde wet niet gehouden. Dat is voor de hoorders het ergste. En dan komt ook, dat is dan tegelijk ook het hoogtepunt van het zwaard van de Heilige Geest dat deze mensen raakt in hun hart. Het zwaard van het woord. Je vraagt je af, als je het hebt horen voorlezen, hoe komt toch opeens die omschakeling? De hele reden, de gehele geïnspireerde reden is scherp. Is ter zake, is waar. Maar ontegenzeggelijk merk je, nu gaat het ergens op aan. Nu gaat het ergens op aan. Dit kan niet blijven. Deze spanning wordt te groot. Hoe komt het dat er dan ook geen enkele roep meer weer klinkt van bekeert u en laat u dopen? Of geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Waarom is dat er niet meer bij? Ja. Zou er geen uitverkorene bij zijn? Ik denk, ik weet niet zeker, ik denk dat Saulus van Tarse er ook bij geweest is. In een of ander hoekje, misschien wel als scriba of zo. Hij heeft al enige bekendheid. Straks bewaart hij de klederen van de mensen die Stefanus stenigen. Weet je hoe dat komt? Maar daar moet je natuurlijk voorbij geweest zijn. En dat zijn wij ergens niet. Wij zijn er niet bij geweest. Dus het zijn voor mij bepaalde conclusies die ik trek. Het kan wel zijn dat u zegt, nou, daar denk ik iets anders over. Maar je voelt wel aan, er is een levendig contact geweest tussen spreker en hoorder. Er is ook een levend contact tussen de geest van God en de geest van de mensenkinderen die hier aanwezig zijn. En in die spannende tijd dat die redevoering gehouden werd, is er, en daarboven staat die grote soevereine God, is er geen werking geweest die het harde hart verbreekt. Maar er is een overgeven geweest aan de verharding als een oordeel van God over hun uitzinnige woede en haat. En bewust liegen tegen de Heilige Geest. En als we er nu bij geweest waren, dan zouden we hebben gevoeld dat er geen ruimte is gekomen om te zeggen: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Die ruimte is er niet. En Stefanus ziet die ruimte ook niet. Intuïtief voelt hij, er is geen plaats voor. Hij ziet aan de gezichten, hij voelt het aan de spanning die steeds groter wordt, dat er een zwarte wolk begint te groeien. Dat er niet op geen enkele wijze enige verootmoediging, enig buigen is. Want, och, ik zou haast zeggen, een kleine wankeling is al genoeg. Een ogenblikje van beven voor de Heer is al genoeg. Om ons te doen toeroepen, nu broeders, ik weet dat je het in onwetendheid gedaan hebt. Maar ik verkondig Jezus, de zaligmaker. Er is redding. Maar er is niets. Alleen de mens, de godsdienstige mens, en ik geef u de verzekering, dat er in een vergadering van hoeren en tollenaren meer kans is dat de mens die zijn naam onder de mensen al verspeeld is, dat die zijn hoofd buigt dan dat hier een hoofd gebogen wordt. Ik weet wel, God staat niets in de weg. God zal straks ook die blazende en dreigende Saulus van Tarsus in zijn kraag grijpen. En hem tot stilstand brengen. Maar evengoed blijft dat woord waar dat Jezus sprak. Hoeren en tollenaren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Daarom kun je zo benauwd zijn voor religie. Kort geleden zei nog iemand tegen me, nou ja, over de religie. Ze zei, ja, ik hou niet van religie. Ja, ergens moet ik het waarderen. Religie brengt vaak innerlijke gevoelens, en niet altijd zulke ellendige gevoelens, bij een mens naar boven. Je zou zeggen, het beste komt naar boven in de religie. In welke religie dan ook? Vaak wel. Geduld, verdraagzaamheid, ijver, noem maar op. Dus het is wel een beetje eenzijdig misschien gezegd, maar ik zei, ik hou niet van religie. En de christelijke religie ook niet. Er is niets akeliger dan godsdienst, maar ook niets gevaarlijkers. Dat dringt niet altijd tot ons door. Dat godsdiensten geprogrammeerd zijn van ons mensen. Wat vaak een levensgrote barrière vormt tussen de levende God en wij. Ik heb er wel eens iets van ondervonden persoonlijk, iets maar. En ik kan het ook niet op een ander. Misschien is het bij een ander wel heel anders. Ik mag niet generaliseren. Maar als je soms alles aankijkt, voor zover dat ons mensen, beperkte mensen mogelijk is, het hele kerkelijke gebeuren en alles wat erbij hoort, kun je zeggen, ja, wat een wonder dat dit er nog is en dat is er nog. En er zijn nog tienduizenden mensen die naar de kerk gaan, is een groot wonder en dit en dat en zo. Ja, maar soms overvalt je wel eens een gevoel. Ja, wat is het nou allemaal? Niet om van Gods barmhartigheid klein te denken, daar gaat het niet om. Maar, ja, vergeef me die zelfbedachte term, maar ik heb wel eens gedacht, allemaal voorgeprogrammeerde christelijke mensen. Die elke zondag hetzelfde horen. En de dominee is ook geprogrammeerd, want die weet ook precies zijn programma. Die weet precies de orde van hoe het moet. Maar mag er nou ook wat zijn van de levende God, als het in je eigen leven ontdekte? Want dan moet je alles bij betrekken, dan moet je je gevoelsleven ook bij betrekken. Je moet niet denken, nou, ik ben veel te dom om een geprogrammeerd, want die domheid kan ook al behoren ergens bij je waarde of bij je onwaarde. Ja, je komt er niet uit. Je komt er absoluut niet uit. Maar wel voel ik, heb ik vast geloofd en ervaren dat het met eerbied gesproken de Heere duizend veel meer arbeid en moeite kost aan die Heilige Geest om zulke mensen zoals wij te bekeren. En om ze nou te brengen bij de eenvoudigheid van het geloof. En van het evangelie. En om ze daar nou als kinderen op te doen betrouwen. Tot in de dood. Dat is heel wat. En daarom zie je vaak dat die het niet weet, die weet het. Die is er blijkbaar achter. Die is niet geprogrammeerd. Die weet helemaal niet over bekeerd, hoe dit moet, hoe dat moet, hoe zus moet, hoe zo moet. En opeens hoor je, wees mij zondaar genadig. Hij vraagt niet of hij het mag zeggen, of moet zeggen, of misschien beter niet kan zeggen. Nee, stukje van de werkelijkheid. Het is niet goed van me. Kun je begrijpen dat ik als jong mens wel eens een keer jaloers geweest ben op mijn krankzinnige zus, die ik al in een paar jaar niet gezien heb. Maar waar ik toen met vader op de fietsie nog wel eens naartoe ging. Dat ik wel eens buiten de muren van het gesticht heb lopen janken. Dat ik wou dat ik daar zat en mijn zus op straat stond. Waar ik toen stond. Dat mag niet. Zeggen de mensen natuurlijk, jij moet blij zijn dat jij niet gek bent, dat je je verstand nog hebben mag. Maar dat ik zo jaloers was op dat ongelukkige kind, want die was niet zo gemeen zoals ik. Die kon niet denken zoals ik. Die was ook niet geprogrammeerd zoals ik. Die was niks. En God zegt dat hij heeft uitverkoren hetgeen niets is. Opdat hij hetgeen iets is beschaven zou. Ja. Ik geef dit even aan om de achtergrond te laten voelen. Waarom er hier geen boodschap is. Waarom er hier geen boodschap is voor arme zondaar. Want ze zijn er niet. Waarom hier niet nou eens even Gods barmhartigheid zich uitstalt, zoals op dat Pinksterfeest? Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Ja, dat grijpt in elkaar. En hier in dit laatste gedeelte, als Stefanus door de geest die toon gaat aanslaan, gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart, nou dan zou je zeggen, dan is de tijd voorbij. Of je moet hier nog, ga je gang, ik ga mee. Of je moet ook dat hier nog even zien als een mogelijkheid waardoor God de Heer toch die ellendige, hoovaardige, godsdienstige mens wil ontdekken aan zichzelf. Voor de Heer is geen ding onmogelijk. Maar wat is het een pijnlijke, maar ook een nuttige ervaring om van onze verzekerdheden verlost te worden, aangetast te worden. Ja, om, ik neig het oor, dat kunnen we niet, daar ik op Gods inspraak wacht. Dat heeft die zaligmaker gedaan, volmaakt. Maar wij. Ja, nou voel je ongeveer aan dat je zegt, oh wacht, ja. Zo liggen de zaken, de papieren, de bui groeit. Het is niet zachter geworden, maar het is harder geworden. Ze denken niet, wij hebben God op het hoogst misdaan. Ja, wij en onze vader tevens, maar ze denken, nou opschiet hij of kom nou voor de draad. En straks worden ze woest als hij de toepassing gaat maken. Daarom loopt het uit op dat scherpe zwaard dat de tegenstanders, al worden het hier overwinnaars, maar het zullen verliezen. Ten dode, en laten we hopen, ten leven, Saulus en anderen. Er zijn ook heel wat priesters, die hoorden niet bij het Sanhedrin trouwens. Maar er zijn heel wat priesters ook het geloof gehoorzaam geworden, naar het welbehagen Gods. Nou, ik heb even getracht een totaal beeld te geven. Laten we nu eens de versen kort met elkaar doornemen. Vers 44, dan gaat hij tegenover al die afgoderij, dat stiekem gedoe met die afgodstent, waar ze stilletjes de afgoden dienen, de sterren aanbidden en sterrenbeelden. Dan gaat hij daar stellen, de tabernakel der getuigenis. Dat deed God! De vaderen waren niet zo best. Die kwamen niet op het idee wat dat betreft. Die kwamen wel op het idee om de afgoden stiekem uit Egypte mee te nemen. En veel Egyptenaars die meegegaan zijn, hebben natuurlijk ook een handje geholpen. Om de zaak aan de hand te houden. De tabernakel der getuigenis, dat betekent waar God getuigenis gaf. Van zijn tegenwoordigheid. Van zijn bereidwilligheid. Van zijn genade. Van zijn ontferming. Ook van zijn oordeel. De tabernakel der getuigenis. Waar de Shechina, de wolk der heerlijkheid, zo vaak neerdaalde. En waar God zijn stem liet horen. Het hemels getuigenis. Trouwens, de tabernakel zelf was ook een getuigenis. Heenwijzende naar hem, die hier op aarde getabernakeld heeft. De tabernakel der getuigenis, nou dat is het grootste cadeau wat de mens zich in kan denken. Nou, doe maar zachtjes aan. Het is wel het grootste wat de Heere God kan geven op Jezus Christus na waar het een voorafbeelding van is. Maar mensen die vinden het zo gauw niet het grootste. Maar Stefanus zet de zaak even op een rijtje. De tabernakel, de getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn. Positieve. Zoals God zelf verordend had. Hij die tot Mozes zei dat hij het alles zou maken naar dat goddelijke voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Een tabernakel die niet rustte op de... die niet gemaakt werd naar het bestek van mensen. Naar het inzicht van mensen. Hoewel de Heere kunstenaars maakte om de attributen van de tabernakel te vervaardigen. Maar het geheel, de tekening, die was van de Heere. De hele samenhang liet God aan Mozes zien op de berg. En daar, naar dat voorbeeld, moest de tabernakel gemaakt worden. Grote ontferming. Welke ook onze vaderen ontvangen hebben ze. Met Jozua gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten. Er zit nu vaak in. Mozes is niet ingegaan in het Kanaan beneden. Maar hij is ingezameld in het hemels Kanaan. Maar de vaderen die zijn overgebleven uit die verschrikkelijke woestijn. En de jongeren van 20 jaar en daaronder. Vanaf die woestijntijd gerekend tenminste. Vanuit die woestijntijd gerekend. Die hebben met hun nieuwe leider, met Jozua, de ark, de tabernakel gebracht in het land. Dat een bezit was van de heidenen. Waarom zegt hij dat? Hij noemt enerzijds de heerlijkheid Gods, maar anderzijds dat God vrijmachtig is. Ze hoeven uit godsdienstige motieven niet te zeggen, o dierbaar plekje grond waar eens de ark op stond. Dat hoeven ze niet te zeggen. Want het was ver buiten het beloofde land. Het was in een dor en dorstig land. Vaak in een wildernis. Waar de Heer zijn tent liet zien. En uit die tent der samenkomst zijn stem deed horen. Deze woorden en vele andere uit deze reden vormen dan ook een stille ondermijning van hun chauvinistisch spreken. Des Heere tempel, des Heere tempel is deze. Jeruzalem, dat ik bemin, wanneer zullen we weer vrij zijn? Wanneer zal de Messias hier op de troon van zijn vader David gaan zitten? Voel je het? Misschien was die Messias nog wel dichterbij. Toen daar die tabernakel in die woestijntocht werd meegesjouwd van de ene plek naar het andere, dan nu. Het is God niet aan tijd of plaats gebonden. Daar hebben we immers gehoord, is heilig land, waar hij zijn voetstap zet. Daar drupt het al van vet. Daar hoef je niet voor naar Jeruzalem. Gelukkig niet. Daar drupt het niet van vet. Daar dijt het ook niet ten zegen. Maar alleen waar hij zijn voetstap zet. Laten we hopen dat hij dat ook in Jeruzalem doet en omgeving. Maar ik bedoel maar. Je voelt die stille ondermijning. Net of langzaam aan door dat scherpe werk van de Heilige Geest, die poten onder die stoelen worden weggezaagd.
gaat langzaamaan, maar het gaat zeker, zeker. Ja, ja, die, daar is de ark dan uiteindelijk in het land gekomen, onder Jozua. Maar toen woonden daar de heiden, het was een onrein land en uit vrije goedheid heeft God ze verdreven voor het aangezicht der vaderen tot de dagen van David toe. Dat betekent, toen begon het eigenlijk pas een beetje goed rustig te worden. Tot aan die tijd had je telkens schermutselingen met inwonende volken en stammen en grensgebieden die ze elkaar betwisten en woonden er nog heel veel mensen in dat land. Salomo kwam pas de tijd van de vrede en toen was het eigenlijk nog geen vrede, maar toen was er uitwendige welvaart en de vijanden onderwierpen zich en waren zijnsbaar, belastingplichtig. Deze David, ah, nou beginnen ze weer moed te krijgen. David. Ja, want Stefanus is ook een Jood. Uit dat geslacht. Deze David, die heeft bij of voor Gods aangezicht genade gevonden. Oh ja, die term is hun wel bekend. Noach vond genade in de ogen des Heren. Maar toch, het is voor de vrome godsdienstige mens vaak niet meer dan een term. Zo is het hier ook. Daarom, als Stefan het zegt, moet je er met recht iets achter zoeken. Niet een waarheid achter de waarheid, maar die waarheid die hij zegt. Goed naar luisteren. Want zijn allemaal mensen die hebben zulke boeken over David. David, oh, dat is de Davids zoon. Dat wordt de Messias. Uit Davids huis. Hoe het allemaal moet weten ze nog niet, maar daar wachten ze op. O, die David. Dat is wel, naast Mozes zou je zeggen, het summum van heerlijkheid, David. Ja, mannen, maar hou je er ook rekening mee. Dat David genade heeft gevonden voor het aangezicht van de Heere. David is niet op grond van zijn goedheid en verdiensten tot een herder voor het volk mogen zijn en tot een koning. Hij vond genade. Kijk, dit staat weer haaks op hun verlossingsleer. Bij hun kun je genade vinden als je een hoop gepresteerd hebt. Dan mag je ook nog op genade rekenen. Maar uiteindelijk rustte toen en nu de hele Joodse verlossingsleer op Arminius. Een vrije wil. Eigen krachten. Zelf verdienen. Zo was het. Ze meenden het wel serieus. Je kan dan aan Saulus later merken dat hij zegt, ze hebben een ijver. Dat is niet gek als een mens een ijver ergens in heeft. We zijn wat dat betreft geen zakken, zoutzakken die niks hoeven te zeggen of te doen. Daar gaat het om. Het is wel goed. Maar, zegt hij, en daar heb ik kardinale punt, zonder verstand. Net als dat die mensen die geen verstand hebben, die lieten ze vroeger, ja het gebeurt nog wel, met een kruiwagen zonder bodem. Lieten ze maar heen en weer rijden de hele dag, allemaal vol scheppen met zand en dan ging die weer. Er zat geen bodem in. Ze hebben een ijver, maar zonder verstand. Die ijver is niet zo slecht. In het goede te ijveren is altijd goed, zegt de Heer. Maar nou net die schakel. Hè. Net die schakel. Om nou te ijveren. Om onbevlekt in die Christus gesteld te mogen zijn. En om uit hem te leven. Door alleen uit genade zalig te mogen worden. Ze hebben zich gestoten, zegt hij, en hij kon het weten, want hij heeft zichzelf zo hard gestoten, Paulus. Ze hebben zich gestoten aan de steen der ergernis. Steen des aanstoots en aan de rots der ergernis. Daarom moet je er zo op letten. Dat Stefanus hier zegt, welke genade voor God gevonden heeft. Uit vrije goedheid. Kom, mannen, onbewegelijke, kille, geprogrammeerde mannen, kom nou eens. Denk nou eens aan die David. Lees het nou nog eens allemaal. Heer, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidden pleit. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heere paan. Dat is allemaal vreemd voor je. Die geest, die heerst hier niet. Jullie kunnen precies vertellen hoeveel mensen dat koning David in één oorlog kon laten doden en overwinnen. En wat hij allemaal gedaan heeft. In dat jaar dit en toen viel dat de slag bij Nieuwpoort en noem maar op. Maar dan in Bijbelse namen zeg maar. Ja, precies. En ze weten alles heel goed. Maar weet je dat nou? Maar dan zo weten dat je mag zeggen. Ach David. Ach, ik ben te min om je broeder te zijn, maar je bent toch een broeder van me. Ik herken je spraak. Ja, ik wil gaan met u meezingen. Dat is er niet. Kijk, en nou voel je, wat nou een houtje moet zijn, mag zijn om je te warmen, dat is hier een hout op het vuur, om de brand nog wat heter te maken. Want als Stefanus zegde, welke genade gevonden heeft voor God, dan voel je toch wel aan. Dan hoef je niks meer te zeggen. Alleen maar dank u wel. Wat heb je dat je niet ontvangen hebt? En wat roemt je alsof je het niet ontvangen had? We hebben niks. We tuigen elkaar af, maar we hebben niks. Ik bedoel met elkaar aftuigen niks bijzonders. Maar ik bedoel dit in het godsdienstige. De een die zegt dit van de ander dat is niet waar of dat is wel, maar we hebben niks. Je hebt niks te verwijten. Ik bedoel, je hebt alleen je eigen te verwijten. Als het over verwijten gaat. Want alles wat we hebben, wat nou goed zou mogen zijn, daar hoef je niet van te denken. Oh ja, onze dominee, of onze ouderling, of onze diaken, of dit of dat. Dat moet je niet denken. Het grootste wonder is om genade te vinden voor God. Nou, genade is geen werk. Genade is Gods gunst. Kijk, dan voel je al, hè. Dan, waar nou de een voor mag smelten en blij mee worden, genade gevonden in God, dat komt op de ander over als, dan kijken ze je nog eens aan, dan kijken ze je nog eens aan, en dan zeggen ze, ja, het zal geleerd moeten worden, maar dan verraden ze al mee dat ze geen kennis hebben. Want anders zouden ze met een glimlach zeggen, hé, gelukkig broeder, dat we het daar niet eens zijn. Genade vinden in Gods ogen. Maar het is moeilijk. Het is moeilijk om, vanwege ons programma. Maar toch, dat neemt niet weg, de Heilige Geest werkt overal dwars doorheen.
die het weet, de meest ongelukkigen neem ik aan, die zullen het het beste weten. Genade is genade. En David vond genade voor de ogen des Heren. En Rachab de Hoer die vond genade in de ogen des Heren. En Rut vond genade in de ogen des Heren. Allemaal mensen die er helemaal niet bij hoorden. Maar die begenadigd zijn in de geliefde. En Abraham was een vriend van de Allerhoogste en hij vond ook genade. En Noach ook. Maar ze zijn allemaal uit genade zalig geworden. Alle roem is uitgezonden. Deze David, die bij God genade vond, die begeerde te vinden een woonstede. Dan komt het bij de tempel. Een stukje over de tempel. Eerst dan maar naar tempel. Hij begeerde te vinden een woonstede voor de God Jacobs. Dat lag bij David goed hoor. Hij heeft het huis niet gebouwd. Hij heeft alleen de voorbereidingen getroffen. Eerst zei de profeet, doe dat. Koning, God zegen je. Daar was die profeet ook niet mee in de war, denk ik. Nee. Die profeet die ziet en merkt in een ogenblik dat het uit David niet voortvloeit. Uit hoogmoed. Maar eerder uit een gevoel van schaamte. Want hij had zo'n mooi zederen huis. En hij had alles wat hij maar hebben wilde. En dan stond daar die tent. Misschien begon die ook wel een beetje oud te worden. Al die gordijnen en die vellen. En de kleuren een beetje te verbleken. En toen is in de liefde van zijn hart. En de liefde is uit God. Oh, wat zou ik graag. In mijn leven beleven dat er een huis was, een vaste plaats, niet meer die tent, maar een huis. Daar kwam het de liefde voor. Nou, en in diezelfde liefde heeft de profeet gezegd, Nathan, goed hoor, God zegen je. Maar, hij is nog maar amper weg en toen kwam de Heere bij Nathan en die zei, nee, het is niet goed. Nee. Zeg maar tegen koning David dat het goed was wat hij wilde, maar hij zal mij dat huis niet bouwen. Op een andere plaats leef je, David heeft zoveel moeten vechten, er is zoveel bloed te vergoten. In dat opzicht was hij nog niet het diepe, in die zin van die komende Messias. Waar een uitstraling was van leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Dat paste meer op Salomo in die zin dat er geen openbare oorlogen gevoerd werden. Nou zegt de profeet David, het is goed dat het in je hart geweest is, maar je zult dat huis niet bouwen. Uw zoon, wie zal dat huis bouwen? David heeft de voorbereidselen getroffen. Dat is goed. Ik heb daar nog verder over zitten denken. Hoe moet je nou eigenlijk die hele tempelbouw beoordelen? Soms krijg je wel eens de indruk... Klein beetje, is die tempelbouw nou wel zo'n wonder? Ik weet wel, Stefanus gaat zich hier een beetje scherp uitlaten over de tempel. Het is allemaal in zijn oorsprong goed, het is liefelijk. En de Heer is het ermee eens, laat ik het zomaar zeggen... Ik mag het ook niet anders zeggen. En Salomo, die bouwt voor de Heeren een huis. Maar sinds het huis er staat, is er toch een klein stukje van die oude symboliek weg. Van die woestijntocht. Van die trektocht door het leven. Waar die tabernakel maar meegaat op de schouders gedragen. Die
dat verandert enigszins. En nogmaals, de Heer heeft het toegestaan en goed gevonden. En de Heer, maar je zou haast zeggen, die tabernakel die kwam op uit het hart van God. En die tempel die kwam uit het Godvrezende hart van David. Nou, het is allebei goed, maar er is wel iets verschil. Ik denk dat ik het zo zou mogen zeggen. Maar Stefanus gaat door. Want hij zegt, de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Salomo had ook iets van dat gevoel toen de tempel werd ingewijd. Toen had hij zelf die indruk, een soort beschaamdheid, zo zou ik het haast noemen. Als hij daar al die heerlijkheid ziet en al die duizenden mensen die samengestroomd zijn. En die zangers en die speellieden en noem maar op en die trompetters. Dan opeens, dan krijgt hij blijkbaar een indruk van, o mensen, laten we toch voorzichtig zijn, want het loopt zo gauw verkeerd in onze bevatting. En dan roept hij, ach heren, dit huis kan u niet bevatten, want de hemel der hemelen kan u nog niet bevatten. Hoe zou dan dat huis u kunnen bevatten? Maar toch, toe, om uw naams wil, laat het voor uw volk toch een pleisterplaats zijn, waar ze heen kunnen gaan. Ook die gezondigd hebben, ja, juist die gezondigd, en ook de vreemdeling, en degene die gestraft is door uw toorn, en die in ballingschap rond moest zwermen. O Heer, als ze terugkomen, laat ze dan vergeving vinden hier. Maar je proeft er al iets in, zou ik haast zeggen, van, vergis je niet. Want de Allerhoogste woont niet in een huis met handen gemaakt, tempelen met handen gemaakt. Zoals Jesaja zegt, daar zegt die grote God, de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heer. Och, waar is de plaats van mijn rust? Bestaat toch niet dat mensen de Heere kunnen vatten in een tempel, of in een naam, of in een kerk. Hij gaat toch alles ver te boven. Hij heeft toch al die dingen, hemel en aarde, beesten en mensen. Hij heeft toch alles gemaakt. Je kunt de maker toch niet huisvesten als het ware in dat nietige maakseltje. Hij gaat toch alles te boven. Dan komt het, want er is geen verbreking hoor. Nee hoor, er is er geen één die een traantje wegpint. Niet één. Gij als een vlam schiet het uit. Gij hardnekkig. Die weigert je hoofd te buigen. Die erger bent dan een hoerachtige vrouw die weigert om schaamrood te worden. Die vergrijpt zich aan Gods wet, die schaamteloze vrouw. En daarin ook aan God. Inderdaad. Ze zondigt tegen haar eigen lichaam. Maar wat jullie doen is erg. Dat is erger. Dat is nog veel erger. Want terecht, zei je ze, want de natuurlijke hoer is een graf. De geestelijke hoer brengt ons in de hel. Daar zit wat in. Gij hardnekkig en onbesnedene van hart, ongereinigd, onbesneden, dat wil zeggen, dat oude Adams hart waar nog nooit één scheurtje ingekomen is. Onbesneden van hart en oren, jullie wederstaan altijd de Heilige Geest, zoals uw vaders ook gij. Altijd. Voor die tijd, maar laten we het even toespitsen op Stefanus, hij voelt het, hij ziet het voor zijn ogen. Aan hun ogen ziet hij het, aan hun hele uitdrukking, dat ze in groot verzet zijn en dat de woede ten toppunt stijgt. Daarom kan hij zeggen in de tegenwoordige tijd, gij wederstaat nu, op dit moment. Je hebt het altijd al gedaan, maar nu is het wel heel duidelijk, want deze man is zich bewust een instrument te zijn van de Heilige Geest. Zelfs zijn glanzend aangezicht heeft nog niet de minste ontroering teweeggebracht. Dat nemen ze op de koop toe. Geen wederstaat altijd de Heilige Geest, maar het blijft een wederstaan van de Heilige Geest. Je kunt wel zeggen, het is maar uitwendig. Nee, dat kan wel. Het is inwendig. Het is inwendig. Maar de Heilige Geest kan toch niemand wederstaan? Ik weet dat de Heilige Geest onwederstandelijk werkt. Maar dat neemt niet weg dat het Adams verdorven aard is om de Heilige Geest te weerstaan, indien mogelijk tot het einde toe. En dat staat op onze rekening. Dat doen wij. Dat is onze doodstaat, onze vijandige doodstaat. We moeten niet net doen in die zin alsof je zondigt tegen een uitwendig woordje, tegen een uitwendige regel. Als je in de kerk zit en je gelooft niet in Jezus Christus, dan kunnen mensen zich zo mooi indenken van, nou ja, ik ben niet inwendig geroepen, ik ben niet bekeerd, dus bij mij kan het wel laaien. Dat ik zo of zo doe, of zo leef. En dat ik me ervan distanceer. Voel je de truc die daarachter zit? Dat wordt er pas afgesneden door dit woord. Deze mensen zijn helemaal niet bekeerd. Ze denken van wel. Maar ze zijn het niet. Ze zijn ook niet wederom geboren. Maar tegen deze mensen zegt Stefanus met een zeker gemoed, jullie vechten tegen de Heilige Geest. Jullie staan die Heilige Geest tegen. Jullie duwen hem opzij. En er baat geen moedertje help aan. Of we al zeggen, ja, gelukkig dat de Heilige Geest onwederstandelijk werkt. Gelukzalig is daarom ook die mens die stilletjes voor God buigt en zegt, o God, wat heb ik u een verdriet gedaan en een arbeid gemaakt met mijn zonden in het verleden en in het heden. En een mens die wel eens verzoend wordt, grotelijks verzoend wordt, dat hij hier niet altijd hoeft te blijven. Waarom? Omdat hij zo graag dood is, omdat hij zo graag pijn lijdt, helemaal niet. Maar omdat hij tot in het diepst van zijn ziel voelde, dat hij tot de laatste snik van zijn leven zondaar blijft. En dan zijn er van die momenten dat hij denkt, ach was ik maar verlost van alles, van mezelf, van alles, om hem alleen te loven en te prijzen. En dus dan gaat het in principe eigenlijk niet om graag dood zijn. Nee, het gaat daarover, om het verdriet en dat we zulke tegenstrevers zijn tegen de Heer. Maar kijk eens of je onbekeerd bent of niet. Daar gaat het om. Wij komen er niet tussenuit. Want de Heilige Geest die gooit ons dat zo voor de voeten. Je wederstaat altijd de Heilige Geest. En als je zegt, ja, moeten we het dan maar aanpakken. Je hoeft niks meer te zeggen. Je hoeft niks meer te zeggen. Dat is ook allemaal leugen. Moeten we het dan maar aanpakken. Daar hou ik helemaal niet van. Nee, dit ligt er. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Er staat niet aanpakken. Er staat gij wederstaat. Je zou zeggen, pak eerst dit maar eens aan. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Daarom is de kerk altijd als het goed is, of als het goed is, mag ik misschien niet zeggen, maar ik heb het wel altijd geloofd. Als de Heilige Geest komt in de kerk, in met het woord, dan komt er een spanningsveld. Dat kan nooit uitblijven. Dat voel je misschien niet iedere zondag, maar je voelt aan, oh, God komt op ons af. Met zijn Heilige Geest, met zijn woord, met zijn heilige sacramenten. En niemand kan er zich van afmaken en zeggen, ja, maar mij moet je niet hebben, want ik ben maar een onbekeerd mens. Gij weet, er staat altijd de Heilige Geest. Hier worden niet de bedrukte zielen bang gemaakt. Denk dat alsjeblieft niet, dat is mijn bedoeling niet, dat is de bedoeling van Stefanus niet ook. Dat komt nog wel uit. Maar het gaat hier juist over, ja, het kwam vanavond pas in mijn gedachten, hoor, het was niet meer voorbedacht te raden, die term van, omdat je veel, je leest nog wel wat over computers, maar de geprogrammeerde godsdienstige mensen, daar gaat het even over. En ons ook uiteraard. Ze hebben gedood. Wie van de profeten hebben je vaders niet gedood? Jesaja, zeggen ze, is in stukken gezaagd. Jeremia is in Egypte doodgegooid. Manasse heeft zoveel mensen om het leven gebracht. Zacharias, de zoon van Berechia, gedood tussen de voorhof en het altaar. Wat is er allemaal gebeurd? En alles wat wij nog niet weten. En zij hebben verkondigd. Zij waren verkondigers van de komst van die rechtvaardigen. Jullie weten wel wie ik bedoel. Dat mag Stefanus gerust zo aannemen. Want de rechtvaardige was synoniem hetzelfde met de Messias. Maar er zijn jullie verraders en moordenaars van geworden. Hier wordt het woord gebruikt wat ook voor Judas gebruikt wordt. En voor de moordenaar aan het kruis. Als het maar geloven. Ja, daar gaat het net om. Gij die de wet ontvangen hebt door de bestellingen der engelen, hebt ze niet gehaald. Nou komt die aan hun God. Dat is de wet. God is hun God niet, maar de wet is hun God. De letters, de geboden, de lijntjes, de streepjes, de kommaatjes, tot het kleinste streepje toe. Daar hebben ze erg gelijk in. De rabbijn heeft gezegd, aan één titel hangen bergen gewicht. Dat is Gods woord. Daar hebben ze gelijk. Maar als je God niet hebt, de God, dan ben je zelf op je eigen toer met het woord, met de wet bezig. Dan ben je zelf op knutsel. Dan moet jij uitmaken wat goed en kwaad is, wat kan of niet kan. Dan ben jij niet meer een dienaartje, een behulpseltje, als het ware, of een onderwerpje. Maar jij bent bezig met de wet van God. Gij die de wet ontvangen hebt, door de dienst der engelen, dat bedoelt hij niet minachtend. Maar zoals dat ook beweerd werd bij de Joden, dat de engelen een grote rol hebben gespeeld in het overbrengen van de wet. Daar ga ik verder niet op in, maar je hebt ze niet gehouden. Nou is de maat vol. Dat iemand botweg zegt tegen je God, maar je hebt ze nooit gehouden. Allemaal bedrog. Je bent van de buik aan een overtreder en je verre voorgeslacht in kluis. Allemaal. En dat er zalig geworden zijn, dat is nog een eeuwig wonder van Gods ontferming. Maar het heeft niks te maken met jullie en de wet, want die heb je aan je laars gelapt. Met dat je zo streng was. Met dat je de Heere Jezus zoveel moeite deed met op de Sabbat dit en dat en zus en zo. Met al die sluiperige dingen. De Heere Jezus zoveel, je hebt ze niet gehaald. Want je hebt nog nooit een oog gehad op God. En op de leraar van de wet die gezegd heeft, gij vergeet het voornaamste der wet. Liefde, geloof, barmhartigheid. Ja, nou ja, de tijd is voorbij. Kinderen, het is wat later geworden, maar ik wilde dit stukje graag aan het einde hebben. Volgende week weer een paar minuten eerder. Maar ik hoop dat wij de lijn erin hebben mogen ontdekken. En iets niet van mijn of jullie, maar van de radicaliteit van de Heilige Geest. Zo liggen de zaken. Wat niet voor is, is tegen. Het masker, voel je aan, vroeg of laat, wordt een mens afgerukt. En dan komt het. Dan zeg ik wel eens tegen de kinderen, ja, dan kun je niet meer zeggen, Heer Jezus, ik geloof wel dat u bestaat, maar verder zegt het me niks hoor, dat kan niet meer. Dan is het of aan zijn voeten vallen. Heere, ik kan niet, ik wil niet, ontferm u over me. Of het is vergrimd weggaan. Amen.